Een hele goede morgen. En zoals gezegd, een heel hartelijk welkom, gemeenteleden, gasten. Zeker ook de gasten die hier zijn, speciaal die voor de doop zijn gekomen. Fijn dat iedereen er is. Het is vandaag een vrij volle dienst. Het is vandaag en vieren we Advent. We zullen twee kinderen dopen. En het is vandaag ook een JGG-dienst met als thema de wederkomst. En goed om hier te zijn. En laten we een moment nemen om tot rust te komen in de stilte en misschien wel te bidden. We hebben lijden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft en die niet loslaat wat zijn hand begonnen is, want hij is trouw tot in eeuwigheid. Amen. Genade zij u, vrede, barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan is nu een moment gekomen om de kaars aan te steken en Ruben die zal dat met ons doen. De aansteker ligt daar beneden bij de grote kaars. Ja, supergoed. Dankjewel, Ruben. De kaars die is aangestoken in de periode van Advent die nu begonnen is. De periode dat we als kerk toeleven naar de komst van de Heer Jezus Christus. En Advent heeft natuurlijk alles met kerst te maken. Dat we toeleven naar kerst, waarin we het feest vieren dat Jezus is gekomen in deze wereld. En vandaag is het thema ook wederkomst. Het gaat ook over de komst van Jezus Christus. Eigenlijk wel mooi om die twee samen dus eraan te denken en naar uit te zien vandaag. Advent, de komst van Christus in deze wereld. Ik lees daarbij een korte tekst uit Lucas 1. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Ik wil met jullie bidden. Blijf staan. Vader in de hemel, zo zijn we als kerk een gemeenschap die uitziet naar de komst van Jezus Christus. Die uitziet naar de komst van het koninkrijk van God. En zo bidden we ook, Heer onze Vader, laat uw koninkrijk spoedig komen. En zo bidden we ook voor deze dienst, dat u ook in deze dienst naar ons toekomt. Door uw woord, door de doop, door het gebed, wanneer we zingen. Wanneer we zo bezig met elkaar zijn en samen u zoeken, bidden we voor de komst, voor uw komst, de komst van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wees met ons. Zegen ons. In Jezus' naam. Amen. En dan zullen we nu een lied zingen, aangedragen door een van de doopouders. U geeft rust.
Stem heeft haar tot stand gebracht. En ook de zee zo woest en diep wordt stil voor u die alles schiep. Stay.
Ja, rust is waar we allemaal vaak naar verlangen. En het is inderdaad de belofte van het evangelie. Vrede voor onze ziel. Op de manier waarop we het er net ook van hebben gezongen. Door alles heen kijk ik naar u. En zo gaan we richting de doop. Beste gemeente en familie en vrienden. En vooral ook de ouders van Avelin en Naomi. De doop van een kindje in de gemeente is iets om samen met elkaar te vieren. Ouders die zijn al blij met de geboorte van hun kindje. Ze hebben haar dankbaar en met verwondering gekregen in hun gezin. Maar in de doop, hier in de kerk, zien ze dat hun kindje ook met blijdschap wordt ontvangen in het gezin van God de Vader. Daarom vieren we dit als gemeente samen. We krijgen er in dit geval twee zusjes bij. We dopen niet omdat we dat zelf hebben bedacht, als een mooi ritueel, zo voor in de kerk. Maar het is Jezus zelf die ons heeft opgedragen. Die heeft het opgedragen aan de kerk. Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren alles wat ik jullie opgedragen heb. De doop is dus een opdracht van Jezus in het kader van discipelschap. De betekenis van de doop is heel mooi. Jezus werd ooit zelf gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. En tijdens de doop zei de hemelse Vader tegen hem: jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Wat ontzettend mooi als dat over jou gezegd wordt door je Vader. Maar als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan verbindt onze doop zich met Jezus en met zijn doop. En dan mogen ook wij die woorden van Jezus of van God de Vader horen: jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde zoon. Ik heb jou lief. Als je gedoopt wordt in de naam van de Vader, dan wil dat zeggen dat God de Vader jou adopteert in zijn gezin. Je mag een kind van hem zijn. Je wordt gedoopt in de naam van de Zoon. En dat betekent dat Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis gestorven is. En je daarmee ook vergeving van zonde belooft. En je wordt gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En dat is God die in je wil werken. En alles wat met geloof, hoop en liefde te maken heeft, in jou naar voren wil laten komen. Die belofte van het evangelie is bestemd voor jullie als ouders, als gelovigen. Maar ook voor jullie kinderen. Die deel zijn van jullie gezin en aan jullie gezin, aan jullie zorg zijn toevertrouwd. Jullie kinderen die mogen gedoopt worden in de gemeenschap van het geloof dat in het gezin is. Met die doop komt dan ook een mooie en grote verantwoordelijkheid voor jullie als ouders. Namelijk geloof in het evangelie van Gods genade. Gebed voor jullie kind. Dat jullie haar vertellen. Vertellen van het evangelie van Jezus Christus. En dat jullie het evangelie zelf ook voorleven. En uit het evangelie leven. En dat jullie je kinderen uitnodigen om Jezus te aanvaarden als Heer en Verlosser. Want alleen als de liefde van God ook door ons wordt beantwoord, dan kan er echt gemeenschap met God zijn. Maar niet alleen bij de doopouders, ook bij de hele gemeente ligt altijd een verantwoordelijkheid als er gedoopt wordt. God die draagt ons op, neem hen en neem elkaar op in de gemeente. Neem elkaar op in de gemeente. Bid voor hen, bid voor elkaar. Leef het evangelie voor aan elkaar en aan deze kinderen. Zodat zij door ons heen Gods liefde mogen ervaren. En Jezus mogen leren kennen. En door Gods geest vrucht mogen gaan dragen. Dan wil ik de doopouders nu vragen met de kinderen om op het podium te komen hier naast mij. En wij vragen vaak aan de doopouders om een doopbrief te schrijven aan hun kind. En die doopbrief dan ook hier voor te lezen. En dat wilden deze ouders doen. En daarvoor wil ik je nu uitnodigen. Maar ga jij als eerste? Timo mee.
Goedemorgen. Lieve Naomi, vooral mama luistert steeds naar het liedje van King Gaban. Maar het spreekt papa en mama allebei erg aan. Er staat in: door hem bedacht, door hem gemaakt, door hem geliefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. Je bent meer dan een wonder. En ja, je bent ons wonder. Ons vierde wonder. En wat zijn we dankbaar. Dankbaar dat God jou in ons leven liet komen. Een babytje zo klein, maar gezond. Wat breng je ons gezin vreugde. En wat ontvang jij veel liefde van je broers, zus en van ons. En daarin mogen wij weer Gods liefde zien. Wij willen je graag leren over God en de Bijbel. En hopen dat je hierdoor Jezus liefde gaat zien en ervaren. En hopelijk zelf gaan laten zien en doorgeven aan anderen. Vandaag is het jouw doopdag. En hoe mooi is het dat God vandaag tegen jou zegt: je bent mijn kind. Je hoort bij mij. Laten we dat steeds weer tegen elkaar zeggen en dit vieren. God is er voor jou. Knuffel van papa en mama.
Dankjewel, papa en mama en mij. Dan mag ik jullie uitnodigen, Annemarie.
Ook goedemorgen. Lieve Avaleen, wat zijn we dankbaar. Zo klein als je bent en al zoveel vreugde die je brengt in ons gezin. Je brengt ons ook gebroken nachten. En toevallig heb je vannacht lekker heerlijk doorgeslapen. Dus daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. Avaleen betekent kracht, stem, bron van leven en water. En deze vier dingen zijn allemaal een verwijzing naar de kracht en het werk van de Heilige Geest. Isaiah betekent: Yahweh is mijn redding. Jouw namen hebben wij ontvangen van de Heer en vormen het fundament van jouw leven. We hebben jou ontvangen als een perfect geschenk van God. Een wonder, kostbaar, waardevol en zo geliefd. Wij geloven dat onze God, onze Vader in de hemel, jou al lang van tevoren heeft uitgekozen. En dat hij jou vol liefde en zorg heeft bedacht en gemaakt. Daarom willen wij jou graag het teken van de doop meegeven, zodat je altijd mag weten dat je bij hem hoort. Hij kent jou door en door, van binnen en van buiten. En hij verlangt ernaar dat jij hem ook zult leren kennen als je later groot bent. De beste manier om hem te leren kennen is door te kijken naar Jezus en wat hij voor jou heeft gedaan aan het kruis. We zullen je daarom veel over hem vertellen. We mogen je voorgaan in een leven waarin we ons richten en focussen op Jezus. Dat je van hem mag leren dat hij daadwerkelijk te vertrouwen is en dat je jouw leven op hem mag bouwen. We laten ons hierin leiden door de Heilige Geest, want die vertelt ons elke dag opnieuw hoe groot, liefdevol, trouw, geduldig, heilig en genadig God is. Je mag weten dat ook Hij jouw hemelse Vader is en dat Hij je zegent en beschermt. Dat Hij zijn stralende licht genadig op je schijnt. Dat Hij je altijd ziet. Sorry, ik ben een beetje verkouden. En je bewaart dat Hij je vrede geeft in je hart. Dat zijn goedheid jou omgeeft tot in duizenden generaties. Dat hij voor je uitgaat en je zal omringen. Dat hij in je zal wonen en dat hij altijd bij je is. In de morgen en in de avond. Als je weggaat of als je thuiskomt. Als je blij bent of juist verdrietig. Hij is er altijd bij. Liefst papa, mama en je grote zus.
Dank jullie wel. Voor deze getuigenis eigenlijk ook. En ondanks dat deze getuigenis eigenlijk al getuigen van jullie geloof en jullie wensen, jullie hoop, stel ik jullie ook de doopvragen. Met de vraag of jullie daar instemmend op willen antwoorden. Belijden jullie dat het leven van jullie kindje alleen dankzij kruis en opstanding van onze Heer Jezus Christus is gered van zonde, dood en oordeel? Van welke redding de doop een teken en zegel is. Zijn jullie ervan overtuigd dat de Bijbel het woord van God is? En dat het evangelie van Jezus Christus, dat hier in de gemeente verkondigd wordt, een kracht van God is, tot behoud van ieder die gelooft? En beloven jullie dat je voor je kind zult bidden, haar zult onderwijzen uit de Heilige Schrift, haar zult voorgaan in een christelijk leven en er bij haar op liefdevolle, gelovige wijze zult aandringen dat zij de Heer aanneemt, die haar eerst heeft aangenomen? Wat is daarop jullie antwoord, Annemarie? En Henk-Jan, Petra en Timo. Dank jullie wel. Dan gaan we over tot de doop. En alle kinderen die dat wel van dichtbij zouden willen zien, zijn uitgenodigd om naar voren te komen. Dus wil je de doop van dichtbij zien, kom dan naar voren en dan kun je het van dichtbij zien. Ja, goed zo. Ja, kom erbij. Kun je het mooi zien? Goed zo. Avalin, Izea, Doorland. Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ik wil jullie deze tekst meegeven uit Psalm 103. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Amen. Mogen jullie komen met Naomi? Naomi, Lin, mij. Ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ik geef Naomi de volgende tekst mee. Je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn, want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat. Dat is Jozua 1. Zullen we met elkaar zingen van de rijke betekenis van deze doop met het lied van Sela? Thank you. Jullie hebben je handen al vol met cadeaus en zegeningen. Maar er komt nog meer bij. Een cadeautje namens de kerk. Alsjeblieft. En voor jullie ook een cadeau met onder andere de kaars. Jullie mogen sowieso weer gaan zitten. En jullie mogen ook gaan zitten en dan zingen we kinderlied. En na het kinderlied, eerst nog even het kinderlied, jongens en meisjes. Nou, dat mag ook van je plek. Dan zingen we het kinderlied en daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklas. En dat is het adventlied. Jullie mogen weer plaatsnemen. Dit lied zal ook de komende adventszondagen terugkomen, steeds met een ander couplet. De wederkomst was het thema waar we met de groeigroep zijn uitgekomen om het vandaag over te hebben. Ik heb de vraag op een groeigroep gesteld, want ik zeg maar, het is een JGG-dienst waarin de jeugdgroeigroep de gemeente dient. Met hun vragen, met wat er leeft op een groeigroep. En als het ware hun vragen van het geloof terug kunnen komen in de kerkdienst. Uiteindelijk ten dienste van ons allemaal. En zo bezocht ik de groeigroep. En vroeg ik aan hen van wat zijn nou vragen die, waarvan je het wel mooi zouden vinden als die terug zouden kunnen komen in een kerkdienst. En deze gaan we niet allemaal behandelen nu. Maar het leek me eigenlijk wel mooi om zo terug te geven aan de hele gemeente van, nou, dit zijn nou vragen die leven onder jongeren van 14, 15, 16, toch? Zoiets, ja, zoiets. Dit waren de vragen waarmee zij kwamen. Nou, dan zeg ik ze in ieder geval. Waarom duurt het zo lang voordat Jezus terugkomt? Waarom maakt God niet duidelijk aan iedereen dat hij er is? Waarom maakt hij het niet gewoon duidelijk? Wat heb je eraan als je gelooft? Wat komt er na de dood? En waarom bestaan we? Wat is het plan met ons leven? En ook de vraag, blijft dit alles zo of wordt het totaal anders op de nieuwe wereld? Dit is waren zo de vragen die naar boven kwamen. En al sprekend met elkaar kwamen we uit van dat we ons zouden focussen op de wederkomst van Christus. En dat is wel eens vaker een thema wat naar boven komt bij jongeren, de wederkomst. En dan denk ik altijd van, heeft dat te maken met de tijd ernaartoe en met corona en met wat er allemaal via het nieuws op ons af kan komen. Maar bij doorvragen speelt dat ook wel een beetje een rol, maar gaat het eigenlijk meer om straks, als Jezus terugkomt, wat gebeurt er dan en hoe zal het dan zijn? Dat was eigenlijk meer waar de vragen liggen. Vandaar een aantal vragen over de wederkomst die zij stelden. En toen kwamen de vragen op die nieuwe wereld, hè? Kent iedereen elkaar dan? En op welke leeftijd kom je dan eigenlijk? Daar heb ik nog nooit over nagedacht, die vrouw vond ik wel heel mooi. En hoe zie je er dan uit? Krijg je dan een soort van perfecte jou straks? Maar is het dan perfect hoe je je voelt? Of is het perfect hoe anderen je zien? Wanneer komt hij? Is het dan als iedereen het evangelie heeft gehoord? En is het dan nog een verrassing? En hoe kan iedereen het dan zien? Hoe kan iedereen weten dat Jezus terugkomt tegelijkertijd? Is het dan veel licht, als een licht in de nacht? Ter sprake kwam ook, misschien soms wel eens liever eerst dit en dan de leven, en dan de wederkomst. Misschien eerst je verjaardag, eerst nog gewoon hier het leven en dan de wederkomst. Zullen we daar dan ook trouwen en kinderen krijgen? Hoe groot is die wereld? De vraag, gaat het nou eigenlijk steeds slechter met deze wereld? Hoe zit dat precies? En wat nou als je niet goed genoeg leeft en Jezus komt? Wat dan? En ik vroeg nog aan hen, zou je willen dat Jezus vanavond komt? Sommigen konden wel ja zeggen, maar sommigen ook niet iedereen kon voluit ja zeggen. Zij zeiden, en nu zijn we eigenlijk ook wel benieuwd naar deze vragen. Wat zou de gemeente daarop antwoorden? We zijn eigenlijk wel benieuwd, dus we zouden het wel mooi vinden als je een mentee wil maken. Gewoon eventjes een peiling te doen in de gemeente. Dus, dat gaan we nu met elkaar doen. Pak je telefoon erbij. Ik heb een aantal vragen omgevormd tot dat is niet te lezen voor jullie, denk ik, hè? Ga naar www.menti.com. M-E-N-T-E.com. En dan moet je denk ik een code intoetsen. En die code lees ik een keertje voor. 5, 7, 6, 4, 4, 2, 7, 6. En dan krijg je zo meteen een aantal vragen op je mobieltje. Ik lees hem zo nog een keer hoor, maar sommigen kunnen hem ook zien, zie ik. Menti.com. Ik lees hem nog een keer voor. 5, 7, 6, 4, 4, 2, 7, 6. En de vraag is, zoals jullie op je mobiel te zien, zullen we elkaar nog kennen dan? Hopelijk kun je die balkjes zien. Er zijn aardig wat mensen die denken ja, die verwachten van wel. Op veel van de vragen die langskomen ga ik zo meteen ook nog even in de preek op in. Kennen we elkaar nog op de nieuwe wereld? Redelijk wat mensen zeggen ja, een aantal nee, 116 ja, 24 nee en 51 weten het eigenlijk niet. Voor hen is het eigenlijk ook een vraag. Dus ik deel eigenlijk wel de vraag. Ja. De getallen stromen nog binnen, dus ik wacht nog even dat ik naar de volgende vraag ga. Moet ik nog de code voor iemand oplezen? Iedereen is binnen. Ja, toch nog wel? Dan doe ik hem nog één keer de code. Komt-ie. 5, 7, 6, 4, 4, 2, 7, 6. En ondertussen zijn de verhoudingen zo ongeveer gelijk gebleven. Veel mensen denken wel degelijk van, ja hoor, we zullen elkaar nou wel kennen op de nieuwe wereld. Volgende vraag. Vind je het ook dat het al lang duurt voordat de wederkomst er is? Ik weet niet of het een open deur is, maar dan is het gewoon een erkenning van de vraag. Vind je dat het al lang duurt voordat de wederkomst er is? Nou, er zijn wel degelijk heel veel mensen die zeggen nee. Een aantal mensen hebben ook geen mening bij deze vraag. Nou, dat is eigenlijk veel meer dan ik had verwacht. Ik zou zelf ook hier invullen. Ja, ik vind dat het echt al wel heel erg lang duurt. Dat vind ik ook wel eens moeilijk. Maar er is zeker een hele grote groep die zegt van nee. Om een of andere reden. En een aantal mensen weten het eigenlijk niet zo goed een antwoord te geven op de vraag. Volgende vraag. Geeft het een beetje inzicht? Zullen we trouwen en kinderen krijgen op de nieuwe wereld? Wat denk jij? Je kan kiezen tussen ja, nee of weet ik niet. Hoppakee, nee gaat heel hard omhoog. Weet ik niet ook wat. Een aantal mensen denken heus van wel. Leuk, 114, of tenminste 114 zeggen nee, toch wel ook een hele grote groep zegt weet ik niet. Weet ik niet of, dat er straks zal zijn. En 22 denken, ja hoor, dat gaat gewoon mooi door op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We gaan door naar de volgende vraag. Gaat het steeds slechter met de wereld? Dat is een visie van jezelf, een interpretatie van wat je ziet gebeuren in de wereld. Of wat je weet. Hoppakee, ja gaat heel hard omhoog. Weinig mensen hebben geen idee. Grappig. Hij is bijna uitgeraasd. Gaat het steeds slechter met de wereld? Toch zo rond de 150 mensen. Als we eventjes pakken bij 207 mensen, tel ik zo eventjes snel. Ongeveer. En dan zeggen 150 mensen zeggen dan ja. Het gaat echt wel steeds slechter met deze wereld. Maar ook een groep zegt nee. En een groep heeft daar geen idee van. Ik zou zelf weer ook nee hebben ingevuld. Maar daar ga ik verder niet heel erg diep op in straks. Wat is er zo grappig? Een onderjulletje. Ik zou zelf nee hebben ingevuld. Zou je willen dat Jezus vandaag terugkomt? Hele hoop mensen zeggen ja. Misschien zeggen ze wel ja, heel erg graag. Aantal mensen zeggen nee. Evenveel mensen zeggen weet ik niet. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ik weet niet of daar nee voor komt, maar ik zou eerst nog willen... Zouden eerst nog iets willen doen, iets moois willen leven. Iets waar ze naar uitzien, denk ik. Iets van de bucketlist. Oké. Volgende vraag. Ik denk dat het de laatste is. Een open vraag. Wat verwacht je op de nieuwe wereld? Kun je iets invullen? Ik geloof dat je er twee kan invullen. Liefde, vrede, blijdschap voor iedereen, geluk, alleen maar geluk, geen vervuiling, geen tranen meer, blijdschap, geen pijn meer, licht, gerechtigheid, verlichting, gezelligheid, volmaaktheid, God volledig kennen, gelijkheid, geen pijn meer, alles nieuw, volledige vrede, vriendschap. Blijdschap voor iedereen. Nieuwe dingen. Zo. Toen waren jullie klaar. Oké, nee. Mooi. Nou, geeft het een beetje beeld van de gemeente? Ja, denk ik ook. Dan gaan we nu een Bijbeltekst lezen. En dan zal Marijn met ons lezen. Ik heb hier een Bijbel, jij hebt hem ook? Kom maar. En dat is Marcus 12. Marcus 12 en dan vanaf vers 18 tot en met 27. Ja, kijk maar.
Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe. Volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatste van alle stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding? Wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde: Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkd. Maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt vreselijk.
Dankjewel. Ja, deze tekst ga ik straks ook nog straks op in. En nu wil ik een aantal van die vragen van de jongeren langsgaan. Vanuit Bijbels oogpunt. Natuurlijk. De wederkomst. Waar de jongeren naar mijn idee terecht van uitgaan. En wat helemaal op de Bijbel gebaseerd is. Is dat er inderdaad een hoop is. Er is een hoop op een dag dat deze geschiedenis, die de jongste dag genoemd kan worden, dat er op een keer een moment komt dat Jezus terugkomt van waar hij nu is, van waar hij heen gegaan is, en terugkomt op deze aarde en alles nieuw maakt. Christus, die al eens gekomen is in de vorm van Jezus, mens geworden, Jezus, aan het kruis gegaan, opgestaan uit de dood, maar na zijn opstanding in de hemel opgenomen, heeft beloofd: er komt een dag en dan kom ik terug. En dan treedt er een grote verandering op in de geschiedenis. Dat is iets waar wat absoluut heel bijbels, heel christelijk is. Ook in de apostolische geloofsbelijdenis, een belijdenis die zo'n beetje door alle kerken, katholiek, orthodox, gereformeerd, evangelisch, van overal wel wordt geloofd. Basisbelijdenis van: ik geloof in God de Vader, schepper van de hemel en aarde, en Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria. Daarin staat ook dat hij opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand God des almachtigen Vaders, even in de oude taal, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dus Jezus komt terug om te oordelen, zoals het hier verwoord staat, om te oordelen de levenden en de doden. En in het Nieuwe Testament is dat echt een hele belangrijke hoop. Is het echt een heel belangrijk thema wat overal in alle brieven en in alle evangeliën zit dit door. Het speelt een enorme grote rol in de verkondiging van Jezus, Paulus, Petrus, discipelen, iedereen in die begintijd. De wederkomst van Jezus Christus. Dat waar we op hopen, de vernieuwing, een oordeel ook waarin het kwaad wordt weggedaan. Dat speelt een ontzettend grote rol. Een grotere rol dan ik meen waar te nemen in de gemiddelde kerk in Nederland. Leeft minder vanuit deze wederkomstverwachting dan wat je leest in de Bijbel. Vind ik altijd wel heel opvallend. Daarin missen we denk ik iets in ons gezamenlijke geloof. Zeg maar, je kan ons, het geloof wat we met elkaar hebben, een beetje, daarin missen we denk ik. Dat is in alle tijden veranderd dan natuurlijk. En missen wij echt wel iets van die wederkomstverwachting. In het Nieuwe Testament gaat het er heel vaak over. Maar precies die vragen die nu gesteld worden, ook door deze jongere groeigroep en die heel veel mensen hebben, die worden heel vaak niet letterlijk behandeld. Het gaat veel vaker over: er komt een dag en in deze wereld wordt dan alles rechtgezet en er komt een oordeel. Er komt heel veel goed. Het Koninkrijk van God leeft daarom op deze en deze manier. Bekeer je daarom, leef daarom vanuit die verwachting. Heel vaak is dat de boodschap met een toepassing op hoe je moet leven vanuit die verwachting van de wederkomst. En maar degelijk worden ook wel de vragen die de groeigroep stelde en die wij allemaal wel hebben, komen wel zo af en toe eens terug in de Bijbel. Dat Paulus iemand citeert die zo'n vraag stelt. En ik kan me eigenlijk wel goed voorstellen als het net ging over... Even kijken hoor. Als het zojuist ging het over die vraag hoop je op die wederkomst? Of heb je zo'n gevoel van, nou eerst zou ik dit nog willen hebben? En dan denk ik wel eens, ja tuurlijk, als je beeld je even een jongen van 6 in, die morgen jarig is en zijn cadeautjes krijgt, opa en oma komen en er is taart en de slingers zullen er hangen. Die krijgt morgen zijn WK-bal, dat weet hij al, waar je enorm naar uitziet. En als je dan aan dat jongetje vraagt, ja, wil je liever dat Jezus vanavond komt of wil je eerst nog je verjaardag? Ja, dan weet je al natuurlijk wat het antwoord zal zijn van dat jongetje. Maar ook als je 16 bent en je ziet uit naar je scooter die binnenkort gaat komen, dan en je kan kiezen tussen de wederkomst van je scooter. Heb ik er begrip voor, laat ik het zo maar even zeggen, als je denkt van ik vind die scooter ook nog wat tof. Als je 26 bent en je bruiloft is volgende week en je moet kiezen tussen de wederkomst nu vanavond of die bruiloft, kan ik me ook voorstellen dat het moeilijk is. Dat stel ik me voor dat het net in dat vak nee en weet ik niet, of eerst dit, nog eventjes, dat onder andere een rol speelt. Of als je net een kindje hebt gekregen en je bent eigenlijk wel heel benieuwd hoe het kindje zou opgroeien. Iets nuchters daarover. Mensen die meer aan de lijdenskant zitten in deze wereld, die veel te verduren hebben en veel te dragen hebben, die verlangen over het algemeen meer naar de wederkomst dan mensen wie het heel erg goed gaat in deze wereld. En mensen die onderdrukt worden en in enorm penibele situaties zitten, verlangen veel meer naar de wederkomst dan hun onderdrukkers. Om even daar zo op deze manier nuchter over te spreken. Toch vind ik het een mooie omschrijving voor de kerk. Ik geloof dat ik hem al eerder in deze dienst noemde. Kerk is eigenlijk ook wel gewoon een groep mensen die samen uitziet naar de wederkomst. Ik vind dat je zo wel naar de kerk kan kijken. Een kerk, een bruid die zich gereed maakt voor de bruidegom. Een groep mensen die uitziet naar de wederkomst. Zeker een bijbelsbeeld voor de kerk. Goed, dan die vraag op de nieuwe wereld. Kent iedereen elkaar? Op welke leeftijd kom je dan? Hoe zie je er dan uit? Krijg je dan een soort van perfecte jou? En wat is dat dan perfect? Zul je daar trouwen en kinderen krijgen? Hoe anders is het straks? Wat vind je daarover onder andere in de Bijbel? Nou, daar hebben we net onder andere die tekst voor gelezen uit Marcus 12. Sadduceeën komen met de vraag. Vroeger had je twee grote partijen, Sadduceeën en Farizeeën. Farizeeën zijn we redelijk bekend mee. Twee belangrijkste groepen. Farizeeën verwachten wel degelijk de opstanding van de doden. Sadduceeën geloofden niet in de opstanding van de dood. Sadduceeën waren over het algemeen de machtige partij in de tijd van Jezus. Caiaphas, hoge priester, speelde een rol in de dood van Jezus, de kruisiging, was een Sadduceeën. Die Sadduceeën die vonden de Farizeeën over het algemeen bijgelovig en zo. Die waren meer van wat je ziet, dat is er. Wat je kunt meten, dat is er. De rest geloven we niet. Zoiets als engelen, demonen, opstanding, geloven we niet in. Die Sadduceeën komen naar Jezus met een strikvraag. Trick question. Die net gelezen is. Waarschijnlijk is dat een wat-als vraag. Niet een echt gebeurd iets, maar wat nou als een vrouw 7 mannen heeft gehad in haar leven? En gewoon helemaal netjes volgens de Torah. Ze komen met een voorbeeld, heel mooi voorbeeld. Zo kan het netjes. Dus nog volgens de wet. Een vrouw heeft 7 mannen. Want steeds stierf die man en dan moest ze weer met de broer. Of mocht ze weer met de broer trouwen. En dan, Jezus. 7 mannen heeft ze gehad. En straks dan bij de opstanding. Wie is dan haar man? En dan hebben ze het gevoel, dan hebben ze Jezus wel echt tuk op deze manier. En dan geeft Jezus een antwoord wat vrijwel verhelderend is. En dat kan je op het eerste gezicht ook leuk of niet leuk vinden. Het is straks anders. Straks zijn er niet meer die familiebanden. Straks is er niet meer zoiets als familie op die manier. Niet meer dat 2 mensen een stel vormen en samen trouwen en een huwelijk hebben in de hemel. En dat sluit aan bij wat Jezus en Paulus ook nog meer vertellen over hoe het in Gods nieuwe wereld zal zijn. Het is deels hetzelfde, maar het is ook behoorlijk radicaal anders. En die allebei, die moet je een soort vasthouden en daaruit komen echt wel onze vragen. Maar wat is dan precies hetzelfde en wat is anders? En dan krijg je soms meer en soms minder antwoord op. Maar het is deels hetzelfde, maar toch ook wel echt totaal anders. En je kan het eigenlijk zeggen op die manier, alles wat er nu is, en ook wat nu mooi is en goed is, is er straks en dan komt het nog veel meer tot zijn doel. Dat is een grondlaag zoals Paulus en Jezus daarover spreken. Kijk je nu uit naar trouwen en kinderen krijgen, misschien wel als jongere, hoef je niet naar uit te kijken, maar misschien kijk je er naar uit, trouwen en kinderen krijgen en de vreugde die dat geeft. De Bijbel spreekt, nou, Jezus zegt, het zal straks zal het dan niet meer zijn, trouwen en kinderen krijgen. Maar de Bijbel spreekt over dat moment wel als de grootste bruiloft ever. De beste van alle bruiloften. De bruiloft der bruiloften. Wanneer Jezus komt, Jezus als het ware als bruidegom, en de kerk of het volk van God in de stad van God als bruid, dat gaat een bruiloft worden die echt ontzettend veel mooier is dan de mooiste bruiloft die jij hebt gehad. Nou, mijn bruiloft was ontzettend mooi, was ontzettend gaaf. Een van de gelukkigste dagen van mijn leven. Straks gaat die dag dat nog ontzettend veel mooier zijn. Dat is de belofte die je krijgt. Nu is er eten en drinken waar je van geniet. In Gods nieuwe wereld is er misschien wel geen letterlijk eten en drinken meer. Maar hij wordt wel vergeleken met de beste maaltijd ever. De allerbeste maaltijd ever. En dan niet alleen voor de rijke mensen, dat ze alles krijgen wat ze kunnen kiezen in de supermarkt. Maar dan voor iedereen in deze wereld. Dus straks, in Gods nieuwe wereld is er absoluut een maaltijd waar je heerlijk van geniet. Maar niet alleen jij, maar met iedereen. Ook de arme mensen die hier absoluut niet van een rijke maaltijd genieten. Of die omgekomen zijn van de honger. Je vraagt je af misschien of je nog kunt voetballen. Dat is nou eenmaal leuk hier. Ik heb wel vertrouwen dat het leukste van hier strakjes in het niets valt bij wat we dadelijk daar gaan meemaken. En hoe goed of hoe niet goed je het ook kunt voorstellen. Nu geniet je van vriendschap. Iets supermoois. Straks zul je pas echt weten wat het is om gezien te zijn. Om gewaardeerd te worden. Om gewenst te zijn. Om elkaar te kennen. En genieten van samen zijn. Is het beter dan seks? In Gods nieuwe wereld? Dat is toch het allermooiste van deze wereld wat er is? De jongeren stelden niet. Daarom stel ik hem. Ja, natuurlijk, mocht je dat afvragen. Of dat het misschien heel erg is, stel je zou als maagd sterven. Of Jezus komt terug en dan ben je nog steeds maagd. Voordat je daar bang voor bent, dan denk ik, ja, natuurlijk. God heeft hier alles gemaakt. Deze wereld, met alles wat bij mens zijn hoort. Er is een heel Bijbelboek gewijd aan liefde, aan seksualiteit, aan erotiek en ook de spanning en de opwinding die daarbij hoort. In de zin van dat het echt gevierd wordt. Dat je mag weten, het is echt iets wat God heeft gegeven aan ons. Het is alleen geschreven in de poëzie van een andere cultuur, voordat iedereen ineens in de Bijbel allemaal duikt. Dus niet onmiddellijk sexy als je het leest. Maar absoluut wordt daardoor ook de erotiek gevierd. En als je dan afvraagt van iets wat God hier nu geeft, zal het dan strakjes minder zijn in een totaal vernieuwde wereld? Ik ben er niet bang voor. Natuurlijk is het straks niet minder dan wat hier komt of wat jij ziet als het beste hier zo. Welke leeftijd zullen we hebben? Ja, welke leeftijd zal iemand hebben die misschien nu sterft als die anderhalf is? En straks dan? Of misschien als die veel ouder is? Hoe zal dat eigenlijk zijn, strakjes? Hoe ziet eigenlijk ons lichaam eruit? Hoe zou ons lichaam zijn? Eigenlijk geeft Paulus daar, gaat eigenlijk wel echt in op die vraag in 1 Korinthe 15. Is die tekst voor jullie te lezen? Volgens mij niet. Hè? Ja, redelijk. Nee. Anders lees ik hem zo misschien wel even voor. En dan zegt Paulus, en dan gaat het echt over dat van dat het nog steeds wel hetzelfde is. Want God is trouw aan zijn schepping. Hij is trouw aan jou. Maar wel echt totaal anders. En dan gebruikt Paulus het voorbeeld van, vergelijk het met een zaadje. Dat zijn ook twee verschillende lichamen. Jouw lichaam nu en jouw lichaam in Gods nieuwe wereld zijn twee verschillende lichamen. Vergelijk het met een zaadje en een plantje wat eruit komt. Zo kun je jouw lichaam, dat is wat Paulus letterlijk zo zegt, zo kun je jouw lichaam ook vergelijken met hoe het nu en straks zal zijn. Echt, wel echt totaal anders. En kan een zaadje zich voorstellen hoe die eruit ziet als die tot bloei komt en tot zijn recht komt? Als die alleen maar zaadjes kent en eigenlijk nog nooit een bloemetje heeft gezien? Zo mag je het eigenlijk voorstellen, in die orde van grootte. Aan de ene kant is God trouw dus aan zijn schepping. Aan de andere kant is het een totale vernieuwing waarin het goede veel meer tot zijn recht komt. Maar dan zonder verdriet, zoals net ook al bij de open vraag werd ingevuld. Zonder vergankelijkheid, zegt Paulus ook letterlijk in deze tekst. Zonder bederf, zonder de dood, zonder ziekte. Al die dingen zullen er niet meer zijn. Het oude is voorbij. En wat er nu is en goed is en mooi, dat gaat pas echt tot bloei komen straks. Dat is wat er beloofd wordt. Vergelijk het ook met Jezus, als hij uit de dood is opgestaan. En dat lichaam. Zo'n aardige vergelijking. Hij is hetzelfde, maar toch ook wel heel anders. Hij heeft, als hij zich laat zien, heeft hij nog wel die kruiswonden. Maar tegelijkertijd herkennen ze hem ook een soort van niet. Totdat hun ogen worden geopend en dat ze hem dan toch wel herkennen. En hij eet wel, maar tegelijkertijd heeft de ruimte ook weer geen vat op hem. Want hij kan in een kamer verschijnen en kan ook weer er niet zijn. Weet je, dat dubbele wat je bij Jezus heeft en waar de mensen als ze hem zien ook denken van, ja, met wat hebben we nou eigenlijk te maken? Ja, wel degelijk het opgestaande lichaam van Jezus, maar toch ook wel heel anders en vernieuwd. Kan niet meer sterven. Dat niet meer. En dan denk ik dat zoiets als leeftijd is er gewoon niet meer. Nu is leeftijd een ding voor je identiteit. En straks bestaat er niet meer iets als leeftijd. Is mijn verwachting, interpreteren vanuit deze teksten van Paulus. Paulus had misschien ook wel mooi het idee van een rups en een vlinder. Net als de zaad en een bloemetje, de rups en de vlinder. Of de wereld van het ongeboren kind in de buik. Veilig, warm. Wat wil je anders dan daar lekker veilig zijn? Maar daarbuiten is een totaal nieuwe wereld met zoveel te ontdekken. Zo anders. Waarom duurt het zo lang voordat Jezus terugkomt? Is ook mijn vraag, maar zeker niet hier iedereen. Maar ik moest er wel op ingaan. Jezus zegt, ik kom spoedig. En dat zegt hij dan onder andere in Openbaringen. Laten we zeggen, dat is ongeveer tegen het jaar 100, het jaren 90 van de eerste eeuw. Zegt hij, ik kom spoedig. Maar Jezus is er nu in het jaar 2022 nog niet. En ik denk dat de schrijvers ook in het Nieuwe Testament, de apostelen, al hadden verwacht echt niet dat het al 2022 geworden zou zijn. Maar dat ze hadden verwacht dat je echt wel al veel eerder teruggekomen zou zijn. En voor mij vind dat wel een issue. Ik vind dat wel wat, dat het zo lang duurt, dat we zo lang op Jezus moeten wachten. De andere kant is, omdat het ooit een keer in 1981 is geworden, ben ik wel geboren. Een hele nuchtere andere kant, daarom ben ik er wel. En ik ben toch wel gewoon blij met mijn geboorte en dat ik er ben en dat ik het ook allemaal mag meemaken. Dat is weer de andere kant ervan. Maar toch, waarom duurt het zo lang? In het Nieuwe Testament vond men op een gegeven moment ook wel dat het lang duurde. Vandaar deze tekst in 2 Petrus. Daarin zegt hij, Petrus, vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen. Waar blijft hij nou? Zullen ze smalen. Hij had toch beloofd te komen? De generatie aan wie deze belofte was gedaan, die is alweer gestorven. Maar alles is nog steeds zoals het was in het begin van de schepping. Nou, hier doet Petrus niet op een jeugdgroeigroep in 2022. Die gewoon oprecht een vraag stelt met die mensen die smalen. Hij gaat door en dan zegt Petrus onder andere. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat ieder tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Hij heeft geduld met u, daarom is hij er nog niet, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. Ik denk dan altijd, als ik deze tekst lees, ja, maar enerzijds wel tevreden, anderzijds niet tevreden met dit antwoord. Want dan kunnen de mensen geboren blijven worden waar je dan weer geduld mee hebt. En dan kan het oneindig duren. Dus ergens vind ik dit geen bevredigend antwoord op de vraag, waar blijft Jezus nu? Aan de andere kant zeg ik, kennelijk zit daar wel een gedachte onder van geduld. Dat God geduld heeft met de mensen en mensen tijd geeft om tot bekering te komen. En die hebben mensen nu ook. De tijd, zolang je hier leeft, om tot bekering te komen. Dus aan de ene kant vind ik het een antwoord niet helemaal bevredigend. Maar toch is dit het antwoord wat God, wat we krijgen. Waar we het mee mogen doen. God is geduldig met ons. Dan de laatste vraag. Wat als je niet goed genoeg leeft? En het is straks het moment van de wederkomst. Wat als je niet goed genoeg leeft? Dan is mijn letterlijke antwoord, dan is er straks geen plek voor jou in Gods nieuwe wereld. In het Koninkrijk van God. Aan dat antwoord ontkom je niet. En dat is toch iets wat zo ontzettend duidelijk in de prediking van Jezus en aan de apostelen ligt. Als ik eventjes letterlijk die vraag beantwoord. Wat als je niet goed genoeg leeft? De wereld, de hele wereld, ligt onder een oordeel van God. De hele wereld is als het ware afgekeerd en afgedwaald van God. En als God een oordeel velt over de wereld, en elk mens en alles in de wereld valt daaronder, dan is er een oordeel en dan is er een veroordeling over deze wereld. Iets waar je gered van moet worden. Want de hele wereld heeft zich afgekeerd, en masse, met elkaar, staat de hele wereld als het ware schuldig voor God. Maar wat is er een ontzettend diep verlangen bij God om de wereld te redden? En wat gaat hij tot het uiterste daarvoor? Wat gaat God tot het uiterste om deze wereld te redden? En dat vieren we met die komst, met de komst van Christus die we met Advent vieren. De komst van het Koninkrijk van God. Waarin God vanuit genade naar deze wereld toekomt. En God, nou Jezus zelf, aan het kruis gaat. Het oordeel van God over de wereld op zich neemt. Het oordeel wordt voltrokken in Jezus Christus. En daarmee God verzoening brengt. En daarmee God Jezus aan elk mens in deze wereld uitnodigt. Er is nu een weg uit dat oordeel via de weg van bekering naar God toe. Er is voor jou weer vrede met God mogelijk. Er ligt een oordeel over de hele wereld, los van hoe goed jij hier doet. Maar in Jezus Christus is er een weg van vrede met God voor jou. En daarbij hoort de oproep, aanvaard die Jezus en bekeer je. Het Koninkrijk van God komt, Jezus komt. En hij staat voor je en hij doet de uitnodiging. En jij wordt uitgenodigd om dat aan te nemen van hem. En zo het Koninkrijk van God binnen te stappen. En dat betekent dat je die Christus, waar de Bijbel ook over getuigt en waar we met elkaar van getuigen, dat je zegt tegen die Christus van ja, die aanvaard ik in mijn leven. En ik stap achter deze Jezus Christus aan. En ik ga nu samen met Jezus leven. Ik leef met hem. Ik leef in het Koninkrijk van God en ik ontvang die Heilige Geest. Dat is wat God vraagt en waar God iedereen toe uitnodigt. En dan zeg ik, dat betekent dus niet dat goed genoeg leven, of je een zesje haalt of een acht. Hoe doe ik het bij God? Weet je, de dominee had waarschijnlijk een negen. Sommige mensen ook een acht. Andere mensen een zesje of je bent bang dat je het niet haalt. Dat is totaal niet aan de orde op die manier. Maar Jezus geeft de weg. Hij is het aan het kruis en opstanding. En volg hem. En dat is een, ben ik een kind van God, ja of nee? Stap ik in dat Koninkrijk van God? En daartoe word je uitgenodigd. En daartoe mag ik nu ook iedereen weer oproepen. Elk mens wat hier zit. De vraag aan jou is, stap je in dat leven met Jezus? Neem je die genade van Jezus Christus aan? Ontvang je dat in geloof? En ga je met Jezus leven? En gaan we samen met elkaar die groep zijn, die samen rondom Jezus en zijn woord en wat hij zegt en hoe hij wil dat je leeft, daarom verzamelen, luisterend naar zijn woord, biddend om de Heilige Geest, die kracht die in ons werkt. En zijn we die gemeenschap die samen met Jezus zo leeft? Dat is de vraag. Hoor je bij die gemeenschap met Jezus of niet? En dus niet of je er wel genoeg aan de regeltjes houdt. Om eventjes weer voor de duidelijkheid dat te zeggen. En dan heb je de vrijheid om nee te zeggen. Het aanbod van Jezus Christus is er en die verkondiging gaat de hele wereld over. En je hebt de vrijheid om nee te zeggen. Je hebt de vrijheid om wat Christus aanbiedt, om dat af te wijzen. En de rug toe te keren en alsnog te leven zonder God. Welke reden je er ook voor hebt, omdat je God niet genoeg vertrouwt. Of omdat je het idee hebt dat het leven zonder God veel leuker is dan met God. Je krijgt de vrijheid van God om God de rug toe te keren en niet met Jezus samen te leven en niet zijn offer aan te nemen. En dan stap je nu dus niet het koninkrijk van God binnen. En dan ben je dus ook niet in het koninkrijk van God wanneer het volledig doorbrengt. Je bent er niet nu in wat Christus heeft gedaan. Je bent er niet nu in de Heilige Geest die je mag ontvangen. En je bent er niet in als Christus komt om te oordelen. Wanneer er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Vandaar nogmaals met klem die oproep. Stap binnen. Neem Jezus Christus aan. Verzamel je om hem. Geloof in hem en volg hem. En doe dat met elkaar. En ontvang die Heilige Geest. Want die mag je hebben. Die kracht van God, de komst van de Koninkrijk van God. Nu al in jouw leven, die met kracht in je leven werkt. Inclusief de genezing die hij geeft. Inclusief de gaven die hij geeft. Gods aanwezigheid in je leven. Inclusief God die je leidt en God die je spreekt. Is allemaal nu al Koninkrijk van God. Waar je nu al van kan proeven. En nu al dingen van het toekomstige mag proeven. Net zoals de genezingen van Jezus. Dat waren voortekenen van hoe het straks zal zijn. Die mogen we nu al met elkaar proeven. Liefde blijft. De rest niet. Amen. Jezus brengt de overwinning. En daarvan gaan wij zingen met het lied door de jongeren gekozen. Jezus overwinnaar. En ik nodig iedereen uit om te gaan staan om dit lied te zingen. Jezus overwinnaar.
Ik heb voor u nog de volgende mededelingen van de kerkraad. De bloemengroet gaat vandaag als felicitatie naar de doopouders. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. Na afloop van de dienst kunt u de doopouders feliciteren bij het meeting point. Dus niet in het atrium zoals voorheen, maar bij het meeting point. En er is gelegenheid om samen koffie te drinken. Ook als u te gast bent, van harte uitgenodigd om samen met ons koffie te drinken. In de hal bij het meeting point zal ik ook aanwezig zijn om eventueel vragen te beantwoorden of u te woord te staan. Ik vergeet wat, zie ik. In de Bijbelklasse wordt vandaag is ook begonnen met adventtijd. En zijn ze bezig met het thema vanuit Lucas. De kinderen krijgen iedere week een kleurplaat mee die daarbij past. En bij die kleurplaat een wat weten we. Ik weet niet of die ook op de biemen. Nee, dat niet. Bij het wat weten we staat bijvoorbeeld van waar het terug te vinden is in de Bijbel. Over wie het gaat. Waar het zich plaatsvindt. En wat er gebeurt. En deze week gaat het over Zacharias. En het wat is deze week. Zacharias krijgt een bijzondere boodschap van de engel van God. En zo zullen ze de komende weken. Ja, daar is die. Voor wie het zien kan. Zo zullen ze de komende weken dus rond Advent bezig zijn met de thema's die erbij horen. Vanavond is er in ons kerkgebouw in Voorthuizen weer een dienst. Die begint om 6:30 en daarin gaat dominee Henk van der Velde voor. Het gebedsteam is vandaag ook weer beschikbaar. Ze zijn na afloop van de dienst te vinden rechtsachter in de zaal. Dat waren de mededelingen.
En dan zullen wij nog met elkaar bidden. Vader in de hemel, zo is het vandaag de eerste advent. De zondag waarin we net een kaars mochten aansteken om toe te leven naar kerst. Om uit te zien naar de komst van Christus. En vandaag zeker ook mochten bedenken, mochten hopen, mochten gedenken, in herinnering brengen de komst van Christus straks, de wederkomst. Heer, wanneer Christus komt en wanneer het echt de bruiloft zal zijn voor de hele voor de aarde. Een maaltijd voor iedereen, ook voor de armen, een rijk gevulde maaltijd voor iedereen. Waarin vriendschap zal zijn. Waarin het zo goed zal zijn en een einde komt aan verdriet, aan dood, aan bederf en alles wat vergankelijk is. Heer God, als gemeente zien we daarnaar uit en bidden we om de komst van Jezus Christus. En bidden wij, Heere Jezus Christus, kom spoedig. En wilt u hier alles volmaken en alles goed maken en nieuw maken. We bidden om uw komst. En Heer God, we danken u voor uw komst. We danken voor de komst dus, Jezus Christus, geboren. De komst van God, Jezus, in de vorm van de Heilige Geest, die hier in ons midden is en met ons is. We danken u voor de Heilige Geest, die in ons leven is en in ons leven werkt. En spreekt tot ons, wonderen doet, gaven geeft, ons bedieningen geeft, vrede sticht. En we bidden om die Heilige Geest, om vervulling daarmee, dat het vuur aangewakkerd mag worden in onze kerk nog meer. De krachtige werking van de Heilige Geest in ons. Dat we daardoor ons geloof mag groeien, tot geloof mogen komen. Tot overgave aan Jezus, tot het zien van wie Jezus is. U die in ons hart spreekt, met woorden, met beelden, met visioenen, met dromen. Die wonderen doet in ons midden. Heer, we bidden ook in die vorm om de komst van Jezus Christus in onze kerk, in onze levens. En we bidden voor uw komst in het gewone leven. In onze gewone levens, in de keuzes die we mogen maken elke dag. Wanneer we zoeken om het goede te doen en het helemaal niet duidelijk is wat het goede is of wat uw wil is. Heer, leid ons dan. Leid ons in het dagelijks leven om te gaan met mensen en uw lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En dus ook onszelf lief te hebben. Schenk ons uw hulp en kom ook daarin ons tegemoet. Zijn dankbaar dat we twee kinderen mochten dopen, Avelin en Naomi. Dank u wel ervoor dat het zegel, dat teken van kindschap van u, op hen is gekomen. En dat u hen aanneemt als kinderen en voor hen wil zorgen. Dank u wel voor de teksten die ze mee mochten krijgen. Dank u wel voor uw Heilige Geest die met hen meegaat en in hen zal werken. Zegen de ouders, zegen deze twee gezinnen. We bidden voor de komst van uw Heilige Geest en steun in ons leven, ook in de vorm wanneer we het zwaar hebben. Wanneer we het moeilijk hebben en door moeilijke tijden heen gaan. En dan noem ik ook Klaas-Jan van Pijkeren, waar binnenkort chemotherapie zal plaatsvinden om de agressieve tumor in zijn hoofd te bestrijden. Heer, hoe zorgelijk is het daar? En daarom bidden we om uw krachtige werking, om uw troost, om uw aanwezigheid in zijn gezin, om uw kracht en dat u hen draagt. En zo zijn er nog wel meer mensen, Heer, die in onze gedachten misschien opkomen of onszelf die we bij u willen brengen. Ik bid ook voor Marta Erkelens, ik bid voor Binnen Roorda. Er zijn nog wel meer. Neem even een moment om namen te noemen bij u. Heer, zie om naar deze mensen en troost hen en geef hen kracht. Geef hen zicht op u, dat de vrede mag zijn om te midden van alles naar u te kijken. Een vrede voor onze ziel door u, wilt u dat geven. Heer, we bidden voor de wereld. We bidden voor Oekraïne. Voor andere haarden waar het tegenovergestelde aan de gang lijkt van wat Jezus juist brengt. Als hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengt waar vrede is. Heer, ontferm u. Ontferm u over Oekraïne, over vluchtelingen die verspreid zijn over Europa, ook in Nederland. We bidden dat de oorlog stopt en dat de aanvallers zich terugtrekken, teruggaan naar waar ze vandaan komen. En dat daar bidden we om, Heere God. Dank u dat u onze God wilt zijn. Dank u dat u God bent van genade en vergeving. In Jezus' naam bidden we. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. Kan ook met de gift app. En de kinderen zullen zo onderhand terugkomen. En dan zingen we met elkaar het laatste lied voor de zegen. Er is een dag.
From heaven you came running, there was mercy in your eyes.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. Bedankt voor je komst. Fijn dat je er was. Ik wijs nog op voor de 18+. Als je 18+ bent en net een beetje zo daarboven. Is er vanavond om 7 uur in de koppeling, zeg ik dat goed de tijd? 5 uur, ja, 17 uur. 5 uur is er in de koppeling Bible and Bites. Met als thema de Heilige Geest, zag ik net. Ik wijs op de mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Straks op de bekende plek daar. Daarom. Feliciteren is dit keer niet in het atrium, maar bij het meeting point. En geef straks na de zegen even de tijd aan de doopouders om zo rustig zo daarheen te lopen. En dan pas de rest, dan loopt het allemaal ordelijk. Ja, en dan open je hart voor de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid, de krachtige werking van de Heilige Geest zijn met u.